Ik wil eerst eventjes met u een vers eigenlijk lezen uit Hooglied. We hebben het nog even over Salomo. En de vorige keer hebben we het gehad over... Dat was een vraag. De beminde. En in die gedachte, dus hij was de beminde van de Heer, zoals we dat lazen in 2 Samuel, in het 12e hoofdstuk. En hier in Hooglied, het 2e hoofdstuk, lees ik in vers 3, gaan we lezen. Er zit iets te kriebelen in de keel. Als een appelboom onder de bomen des wouds, zo is mijn liefste. Ik weet niet of dat, hoe bekend dat u bent met bos. Maar ik heb dus vaak nog in het bos gezeten. En dan kom je verondersteld, ik heb dat nog niet meegemaakt. En verondersteld, je komt al die mooie bomen tegen. Maar daar heb je niet veel aan. Eigenlijk zegt, heb je er heel weinig of niks aan. Je kunt er dus nooit onder gaan zitten, maar dan eindigt het ook mee. Maar dan kom je een appelboom tegen. En daar heb je wat aan. Want daar krijg je de vrucht. En die vrucht die is goed van smaak. En dat zie je dus hier. En ik heb grote lust in zijn schaduw. En zit eronder. En zijn vrucht is mijn gehemelte zoet. Lezen we verder, dus dat is al heel bijzonder natuurlijk, die gemeenschap met de Heer Jezus en in al uw lezen, in uw studeren, zorg ervoor dat het gaat om de gemeenschap met de Heer Jezus. Is dat niet het geval, dan is uw lezen alleen maar een lezen van wat kennis opdoen misschien. Dat blijft waarschijnlijk ook nog geen eens zo lang hangen, want als de Heer Jezus niet het centrale punt is, dan blijft er niet veel hangen. En dan zou het ook alleen maar kennis zijn van het hoofd en niet van het hart. Dus houd in de gaten. Hier gaat het dus ook over gemeenschap. Ik heb grote lust in zijn schaduw en zit eronder en zijn vrucht is mijn gehemelte zoet. Je kunt helemaal je erin plaatsen hoe bijzonder dat dit is. Dat dit zo rijk is en dat dit zo goed is. Dat we hier naar mogen zien. En dan, als je dan de volgende tekst leest. Hij voert mij in het wijnhuis. En de liefde is zijn banier over mij. Banier spreekt van overwinning. Zijn overwinning. Hoe heeft hij u, hoe heeft hij mij overwonnen. Hoe heeft hij Salomo overwonnen? Kan alleen maar zijn door zijn liefde. Niet de liefde van Salomo. Want hierin is de liefde niet dat wij God lief gehad hebben. Maar dat God ons heeft lief gehad. En ons zijn zoon gegeven heeft. En zodat we hem mogen leren kennen. En hier is dus die liefde is zijn overwinning. Heeft het een overwinning genomen om u te winnen? In Spreuken lezen we, hij die zielen wint, is wijs. Het is een kwestie van winnen. Het is niet een kwestie die Jezus zei tegen de discipelen. Volg mij en ik zal u vissers van mensen maken. Nou, Frans die gaat ook wel eens vissen. Ik heb nog niet gezien hoe die dat doet. Maar ik veronderstel Remco, die gaat ook wel eens vissen, denk ik. En die springt erachteraan en die pakt de vis. Maar ik dacht niet dat de meeste vissersmannen dat doen. Ik denk dat die de hengel zo uitgooien. Zo. Ik heb eens gehoord, en ik weet niet of u dat wel eens gehoord hebt. Maar van iemand, dit was in Canada, dus niet hier. En die ging ook vissen. En die viste graag. Maar die ging altijd alleen. En die ving altijd goed vis. En dus toen was er iemand, een vriend, en die zegt, joh, mag ik eens met jou mee gaan vissen? en zegt, ja, maar dan moet je wel naar me luisteren. Dat is goed, dat hadden ze afgesproken. Zo is ze komen tot de plaats, ongeveer dat is, waar ze de auto laten staan. Dan gaan moeten ze door een weiland heen, of in ieder geval een grasland. En ze waren er halverwege doorheen. Hij zegt tegen die anderen, nu op de knieën. En op de knieën, en geen woord meer zeggen. En dan komen ze, en dan kom je zo bij een bank, noemen wij dat. En dan gaat het zo, is nog hoog, en dan lopen ze naar beneden. En dan blijven ze net ervoor. Houdt hij zijn hand uit, stoppen hier. En ze stopten daar. Lijntje erover gooien, vis ophalen. Lijntje erover gooien, vis ophalen. Lijntje erover gooien, vis ophalen. Hier komt de Handelingen 1 vers 8 uit, hè. Nou, dan zal u zien. Nou, ze hadden genoeg vis. Toen zegt hij tegen die anderen. Hij zegt, nu moet je eens over de rand kijken. Hij keek over de rand. Hij zegt, gooi nu je hengel nog eens uit. Geen vis meer. Geen vis meer. Dus gij zult mijn getuige zijn. Zie? Dat is het zijn. En dus je ziet hoe dat werkt, hè. En dat is heel bijzonder. Dus je gaat iemand winnen. Winnen. Dan moet je niet eerst afschrikken met wie je bent. En dat wordt veelal gedaan, denk ik. Dat iemand die schrikt gewoon, want er komt iemand aan. En, nou, dus je ziet ook hierin, hij is mijn banier over mij. Hij heeft mij gewonnen. Gewonnen. Kom, 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 kom. Een heel eenvoudig woordje, kom. Maar het is wel, kom. En als je komt, wat een geweldig iets is het om gemeenschap te hebben met de Allerhoogste God. Om gemeenschap te hebben met de Heer Jezus Christus. Wat een bijzonder iets is dat. En dat hij je daarvoor moet overwinnen. Je zou zeggen, je geeft je toch zo over. Want je... Hij hoeft maar iets te zeggen, je springt al en komt al. Nee, er is dus een overwinning daarin. En dus, hij brengt dat hier mooi uit. En die banier is natuurlijk heel mooi. In Exodus zien we dat ook. Daar gaan we nu niet naartoe. Maar, dus, je ziet ook wat hij zegt hier. De liefde. De vorige keer hebben we gezien de beminde. En hier is het de liefde die overwint. Maar... Nu moet ik ook even zeggen, nu gaan we kijken hoe die liefde beantwoord wordt. Eerst, dus God die geeft, hoeveel heeft hij u en mij gegeven? Alles, precies, alles. En, want we zijn gezegend met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus. Hij heeft ons alles gegeven in Christus. Er is niets wat er nog mist. Dus u klaagt nooit. U hebt nooit geen moeilijkheden ermee. U bent altijd blij daarin, want u hebt alles. Nou, mensen die niks hebben, dan zeg je ja, dan kun je je toch voorstellen dat ze wel eens zeggen... Hè? Nou, dus als je alles hebt... Maar is het niet zo dat de mensen die het meeste hebben, het minst... tevreden zijn, is dat niet apart? Je zou toch zeggen, die mensen die moeten gewoon heel dankbaar en heel blij zijn, want die hebben alles. Zijn die blij en dankbaar? Wel, nee. Als je nou veronderstelt dat je een gesprek hebt met Onassis, ja, dat is een beetje laat nu, maar zou die blij geweest zijn? Al die dag misschien heel blij te zijn met Jackie, maar dat duurde ook niet lang, hè? Nou, daar heb je ongeveer de rijkste man van de wereld. Maar blij, dat is iets heel anders. Tevreden, dat is weer iets heel anders. En dus je ziet, dat is alleen maar in de Heer Jezus. En die komt om te overwinnen. Dan zou je zeggen, dat overwinnen, hier ben ik. En is het er dan allemaal, ben je dan werkelijk ineens helemaal van hem? Ja, maar is alles overgegeven. Wel, dan krijgen we even een klein treurzangetje. Want het is niet helemaal eigenlijk. Hè. Nou, dan zie je hier zo iemand. Ik denk dat er weinig zijn die zoveel gekregen hebben. Die zo rijk waren. In alle opzichten. Dan Saul. Hij had de wijsheid. Hij had de liefde van de Heer. Ik bedoel niet zijn liefde. Ik bedoel de liefde van de Heer voor hem. Hij had rijkdommen, ja echt meer dan iemand anders had. Alle bedienden, alles stond er op een rijtje op hem te wachten. We zullen er verder niet gaan op ingaan wat hij nog had aan het vrouwelijk bezit. Dat is al helemaal onbegrijpelijk en onbeschrijfelijk voor ons. En is die man tevreden? Ergens is de tevredenheid dan niet gezien. Want hij ging voortdurend, zocht hij naar meer. Naar iets anders. Naar ergens moet er toch een tevredenheid zijn. Maar die kon hij niet vinden. En in al hetgeen dat je ziet in zijn leven, dat is niet wat je ziet. Heel ernstig is dat, hè? En dat is zo mooi zoals hij begint, hier. Hij ziet dus heel zeker dat de Heere hem bemint. Dat de Heere hem overwonnen heeft. Dat de Heere hem alles gegeven heeft. Maar hij ziet niet dat dit de volheid van de liefde van de Heer Jezus, de volheid van de tevredenheid, die werd niet in zijn hart gezien. Die werd niet in zijn leven gezien. Duurde dat lang? Nou, niet zo erg lang, nee. Nee. Want dat begon natuurlijk al heel vroeg. De vorige keer heb ik er iets van gezegd. Zijn eerste vrouw was, dat was al jong, hij was al jong getrouwd, hè. Ik denk dat hij nog maar goed, hij was 16 was. En dat is dan natuurlijk een hele verantwoording. Maar toen had hij, wat voor vrouw was dat ook weer? Een ammonitische. Dat is een, daar heb je het al. Moet ik even zeggen, ik veronderstel. Eigenlijk moest je dat niet eens doen, maar ik ga dat toch even veronderstellen. Ik denk dat ze toch wel aantrekkelijk geweest is. Maar dat is een zwervend volk. En dus dan heb je een onrust. Dus hij begint met onrust. Veel wijsheid, op alle kanten. Maar tegelijkertijd, er is een onrust. En die onrust, die neemt hem voortdurend verder. En dan komt hij, nou, hij begint dan met, ik verwonderde me daar ook over. Hij had die, een farao zijn dochter, voor een vrouw. En die mocht niet in de stad des Heren zijn, want die is heilig. Zij was een Egyptische, dus daar mocht ze niet zijn. Maar het schrijft wel, als je een koningin doorleest, die beginhoofdstukken, daar was ze wel. Hij heeft ze eruit gehaald naar haar eigen huis dat hij elders gebouwd heeft. Maar in die tijd zat ze daar wel. Zie, en nu even de andere kant. Hoe groot is uw God? En hoe goed is uw God? En hoe genadig is uw God? Want God die hield nog steeds evenveel van hem. En dat liet hij ook zien. Hij is hem 2 maal verschenen. Hebben wat van die dingen gelezen. Die gaan we nu niet allemaal weer doorlezen. Maar die heeft hem dus, hij is hem verschenen. Hij heeft zijn gebeden verhoord. En dan zie je hem toch een andere kant op gaan. En dan wil ik even met u terug naar de 1 Koningen. Naar 1 Koningen. Zo, ik stel voor u dat u meer betrokken bent bij het Hooglied met uw liefste dan betrokken bent bij het prediken. Niet dat je niet allebei leest, dat bedoel ik natuurlijk niet. Maar dat je niet onder de zon leeft. Huh? Maar dat je leeft met je liefste. Dat is, dan leef je boven de zon. Want wij zijn niet van onder de zon, wij zijn van boven de zon. Want we hebben een positie gekregen in Christus, die is boven. In Christus is onze positie en van daaruit lezen we 1 Koningen, het 11e hoofdstuk. En we gaan daar wat van lezen en tegelijkertijd kijken en zien wat we kunnen leren. En daar begint het met, dus, en de koning Salomo had veel, dat is een, ik zou wel zeggen, dat is een heel bescheiden woord hier. Je zou ook kunnen zeggen, in deze vorm, heel veel, of zeer veel.
Ja,
Eén. Had veel vreemde vrouwen lief. Dat is een beetje een pijnlijke zaak. Is dat nou werkelijk? Dat is niet de liefde die de Heer Jezus voor ons heeft. Huh? Het is makkelijk te zeggen, ik heb je lief. Maar soms zeggen we dat ook wel eens, ik heb je lief met de liefde van de Heer. Dat zijn natuurlijk wel mooie woorden, maar we moeten wel even over nadenken of dat de waarheid is. Hè? En woorden zijn makkelijk, maar hier... Hij had veel vreemde vrouwen lief. Dan heb ik even een vraag voor u. Moet ik het natuurlijk bij de mannen laten, want anders valt het niet mee. Maar zou het nou werkelijk mogelijk zijn om 700 vrouwen lief te hebben en dan nog 300 bijwijven? Nee, ik vraag toch niet aan de vrouwen. Dus Sjaan hoeft zich er helemaal niet druk om te maken. Dat is. Maar ik bedoel, zoiets kan je niet eens bijhouden, hè? Volgende vraag.
Mag een antwoord
geven. Dus, in ieder geval, dat bewijst toch al dat het een beetje een moeilijke vraag was. Dus veel vreemde vrouwen lief. En dat benevens de dochter van Farao. Eigenlijk een vraagje hier, dat er zonder bij komt, is hoe zou die vrouw die dochter van Farao hierop gereageerd hebben. Dat weten we natuurlijk niet. Er staat niet veel van geschreven. Maar even gewoon veronderstel dat je de spreuken heen leest. En ik veronderstel dat je dat doet. Dan kom je toch best dingen tegen. Aangaande het woord. Er is een woord. We noemen dat jaloersheid. Jaloersheid. En hoe zouden die vrouwen ermee omgegaan zijn? Hoe zou die dochter van Farao ermee omgegaan zijn? Zij is een koningsdochter en ze wordt, hoe je dat ook bekijkt, toch in zekere zin aan de kant gezet voor meerdere. Waar we het daarbij laten. Hè? Dus je ziet wat er hier gaat gebeuren. Er komt hier een hoop wrijving. Er komt hier een hoop onrust. Dan nog maar niet te spreken van zijn eerste vrouw, die Ammonitische. Hè? Dus als je daarmee begint, dan zie je dat al. Dus hier, nou krijgen we er nog wat bij. Moabitische, Ammonitische, Edomitische, Sidonische, Hethitische. Het is niet een Moabitische of een Ammonitische, zie je dat? Nee, het zijn... Het is meervoud bij alle die. Hier heb je dus 1, 2, 3, 4, 5 volken. En ga dan eens naar de afgoderij van deze volken. En dus zij is begonnen al met de eerste. Dan die van Egypte. Nou, Egypte was het volk waar Israël in slavernij geweest is. Gaat daar even aan denken. Nu brengt hij die vrouw van Egypte over daar naartoe. En nu eraan toegevoegd al deze. Dat is wat. En ieder van deze vrouwen bracht haar eigen godsdienst mee. Kun je dat... Dat is niet voor te stellen natuurlijk. Dat is niet voor te stellen. Maar nu even de andere kant weer. Hoe ziet God daarnaar? Wat is dat voor God? Om te zien, kijk nou eens, dit is die man die je lief hebt, die je beminde is. En hier gaat hij. God heeft hem alles gegeven. De wijsheid. De wijsheid. Je ziet dus, een wijs kan heel dwaas gaan. De wijsheid, de rijkdom. De rijkdom. Ongelooflijk, de rijkdommen die hij had. Hè. Alles rond hem heen. Het bouwen dat hij gedaan heeft. En ook daarin kon je de wijsheid zien. Maar, hey, waar is die gebleven? In afgoderij. Er is niets dat zo'n onrust brengt als wat we hier lezen. Zo'n onrust niet alleen voor hem. En niet alleen voor zijn huisgezin. Maar tenslotte voor heel het koningschap Israël. Alles heeft hiermee te maken gehad. En wat een ellende heeft dat voortgebracht. Maar laat ons even verder lezen nog, want dit is allemaal inleiding. Van die volken waarvan de Heer gezegd had tot de kinderen Israëls, gij lieden zult tot hen niet ingaan. En ze zullen tot u niet inkomen. Zij zouden zekerlijk uw hart achter hun goden neigen. Als u, ik ga dat nu niet doen, maar als u ooit eens leest van de afgoderijen van deze volken en hoe ze hun God vereerden, dan is dat gewoon gruwelijk. Ik kan verder geen woorden vinden die genoeg zouden zijn om dit te beschrijven, hoe die afgoderij plaatsvond. En wat die afgoden allemaal betekenden. En dan te weten dat je de levende God lief zou hebben, die jou zo lief heeft gehad, dat hij zijn zoon ervoor gegeven heeft. En nu meegaan met al deze dingen. Dat is echt een onbegrijpelijk iets toch, hè? Nou, we zullen niet te hard roepen. Want kijk, hier gaat het. Zij zouden zekerlijk uw hart achter hun goden neigen. Aan deze hing Salomo met liefde. Hij had er 700 daarvan. Vorstinnen nog wel. En 300 bijwijven. En zijn vrouwen neigden zijn hart. Komt er natuurlijk wel een vraag naar voren. Wat is hetgene dat u en mijn hart neigt? Dat u en mijn hart de verkeerde kant optrekt? Dat daaraan zit te trekken en zegt, kom, kom, wat is het? Is er ook iets? Is er ook iets dat toch aan dat hart trekt? Is er maar één ding? Of zijn er 700 dingen? En 300 bij dingen. Huh? Ik krijg hier even toegefluisterd, allemaal vlees. Inderdaad, dat is een hoop vlees, hè? 700 dingen en 300 bij dingen. Dat is een hoop vlees. Daar is die man in Brabant nog niks bij. Die verkeerd vlees gekocht.
Oh ja.
Ze zijn er allemaal nou ineens bij. Hè? Ja. Dat is maar een klein iets in vergelijking met dit. We kunnen er om glimlachen, maar het is wel zo. En nu gaan we eventjes verder kijken. En ze neigden zijn hart. Het is onvoorstelbaar wat ons hart neigt. Neigt het naar het goede? Of neigt het naar, zal ik het voorzichtig zeggen, het minder goede? Oh, ik krijg aan de andere kant gefluisterd, zeg maar slechte. Dus wat hij die ook krijgt, goede hulp is moeilijk te krijgen. En dat is de versterking van de broeders. Ik vind het altijd fijn wanneer ik een paar broeders naast me heb zitten. En dan kunnen ze een van twee of corrigeren of meedoen. En in ieder geval, zijn vrouwen neigden zijn hart. Even goed daarover nadenken. Als je iets leest van afgoderij, we kunnen natuurlijk al die afgoderijen van al die verschillende koningen destijds, van al die verschillende landen, die kunnen we gaan bekijken. Maar daar worden wij niet zo gek veel wijzer van. We worden er wijzer van wanneer we onze eigen afgoderijen zien, die van onze tijd zijn. Hè? En we hebben verschillende afgoden. Ja, sommige, die zijn heel variërend. Ik bedoel, de een heeft dit meer als een afgod, de andere dat meer als een afgod. Hè? Dus ik veronderstelde dat de velen die hebben een afgod van een stukje blik dat op vier stukjes rubber staat. En dat het meest kostte. Maar, want het geschiedde in de tijd van Salomo's ouderdom. Hier zie je ook wat, hè? We worden allemaal, zeggen we, een dagje ouder. Hè? En dat gaat. Is het u opgevallen, vooral u die iets ouder bent dan de jongste onder ons, is het u opgevallen hoe snel dat gaat? Ik dacht altijd vroeger dat als je ouder wordt, dan zal die tijd wel lang duren. Maar niets is verder van de waarheid. De ouder dat je wordt, de sneller dat de tijd gaat. En dat heeft helemaal niet te maken met hoe druk dat je bent. Mijn geliefde moeder die lag bijna het laatste jaar denk ik van haar leven op bed. En ze zegt, Ko, de tijd die gaat zo snel. Dat is toch wel apart, hè. Dan kon ze aardig slapen, dat wel. Maar tegelijkertijd, ik dacht, hé, dat is bijzonder. Maar de tijd gaat ontzettend snel. Die vliegt daarheen. Het is als een voorbijgaande schaduw, zegt de Bijbel. Zo snel. Je hebt allerlei plannen voor morgen. Maar wat is morgen? En waar is morgen? En wanneer is morgen? Zie, vandaag was gisteren morgen liggen. Hè? Dus morgen komt niet. Nou. Hier is, dit is in zijn ouderdom, hè? In zijn ouderdom. Nu was hij al vroeg aan de ouderdom toe. Val je dat ook op? Want hij was nog maar 58 toen hij stierf, als ik het goed heb. En dus hier, er was toch nog wel een paar jaar voor zijn sterven. Dus hij was nog maar half de 50. Nou, wat van ons zeggen gewoon zo, dat was nog een jonge vent. Hè? Ja, als ik denk dat onze oudste die is 53 en we hebben we krijgen zo een schoonzoon die is zo 57 of zo. Dan zeg je, ja, dan was je nog niet oud, hè. Dat is toch nog geen leeftijd. Ouderdom, het komt zo snel. En weet u, in de ouderdom, het is één van twee, als ik dat zo mag laten zien. Over de jaren, dan is dit me voorgekomen. Dat de mens die wandelt met de Heer, en dan komt er dat punt van tijd wanneer je tegen dat ouderdom aan gaat kijken. Dat begint dus na middelbare leeftijd. En dan zie je, dan komt er iets van het dichter naar de Heer toe groeien, of een er vandaan gaan. En erg genoeg moet ik zeggen, ik zie het meeste de benedenweg. Maar niet het naar boven gaan. Ik zie dat in predikers, die prediken met vuur, misschien tot ze zo'n half de 40 zijn. En dan wordt het een beetje moeilijker en een beetje moeilijker. En je krijgt wat te doen met misschien een andere generatie zelfs. En dan gaan we de prediking een beetje aanpassen. En dan gaan we de heuvel af. Dan gaan we de heuvel af. De andere kant is, we zien wat er nodig is, dat we de volgende generatie nog de boodschap van de Heer Jezus mogen brengen. En dan doe je dat met meer verver en dan ga je omhoog. Dan wordt die boodschap alleen maar sterker als het goed is. Zie? Nou, dat ga je dus zien in de ouderdom. Deze man die was nog niet oud. Maar het was wel zijn ouderdom. Het was wel zijn ouderdom. Want als je de laatste jaren van je leven hebt, dan heb je natuurlijk wel over jouw ouderdom. Die kan dan heel vroeg inzetten. En dat is vroeger bij de een als bij de ander. En dat hebben we niet in onze handen. Dus hier, die ouderdom, houd dat even in de gaten. Dat zijn vrouwen zijn hart achter andere goden neigden. Zie, dus gewoon, of dat nu in dit geval, in Salomo's een geval, waren het de vrouwen die zijn hart wegtrokken. Maar er zijn natuurlijk, ik kan zeggen 101 of 1001 andere dingen die dat ook kunnen doen. Want je kunt moeilijk, ik ga het wel hardop zeggen. Je verwacht toch niet dat voor een vrouw je aftrekt. Hè? Nee, dat kan voor mannen, maar dat kan niet voor vrouwen. Ja, vrouwen. Ja, ik weet wel even een hele aparte tijd. Maar daar gaan we het zeker niet over hebben. Want dat is de goddeloosheid zelf. En dus dat zijn vrouwen zijn hart achter andere goden neigden. Dat zijn hart niet... En hier krijg je twee mooie woordjes, hè. Het ene is niet mooi, het andere wel. Niet volkomen. Zie? Dat hart volkomen achter de Heer. Wat een bijzonderheid dat is. Is uw hart volkomen achter de Heer. Dat betekent al het andere, zelfs een lichtje aandoen, is niet zo belangrijk. Kijk maar rustig hier naartoe. We hoeven er met twee mee bezig te zijn. Volkomen gericht op de Heer. Dat het hart daarop gericht is. Maar zijn hart was niet meer volkomen. En misschien zegt u vanavond, ja, mijn hart is eigenlijk niet volkomen. Dan moet u daar direct zeggen, Heere, help. Heere, help. Want als het niet volkomen is, weet u wat we dan krijgen? Dan krijgen we dat naar beneden gaande. Het moet helemaal volkomen zijn, want we willen toch dichter. Nader mijn God tot u. En dat is niet alleen maar wanneer de Titanic naar beneden gaat. Hè? Dus niet alleen maar wanneer het einde in zicht is. Dat is wanneer we midden in het leven staan, willen we nader bij God zijn, dichter bij u. Hè? Dat we zo met hem mogen leven, ook in de kracht van ons leven. Hè? Nou, we gaan hier nog even verder lezen. Niet volkomen was met de Heere zijn God gelijk het hart van zijn vader David. Dat was hetgeen met David tot het einde toe. Je ziet dan ook dus dat David, hoewel er staat nergens dat hij niet gezondigd heeft. Er staat zelfs dat hij gezondigd heeft. Hè? En zelfs Salomo zei dat later, dus niemand die niet zondigt. Maar daar ging het niet om. Het gaat erom, zijn hart was volkomen naar de Heer. Zie, soms denken we dat heeft te maken met een zonde. Ja, dat kan. Maar het gaat erom, dat hebben wij onze zonde beleden. En dan is hij getrouw en rechtvaardig om ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Nou, en hij vergeeft en hij reinigt. Dubbele werking. Dus hier gaan we. En... gelijk het hart van zijn vader David. Want Salomo wandelde Astrod, de god der Sidoniërs, na. En Milchom, het verfoeisel der Ammonieten. Als er dit Salomo dat kwaad was. Even terugdenken. Wat had God hem gegeven? Alles. Alles. En nu... dat hij wat kwaad is in de ogen des Heren. En volhardde niet. Moet ik even trouwens denken aan Caleb. Die geheel volhardde om de Heren te volgen. Hè? Waarom? Die zag uit naar de gemeenschap met de Heren. Zijn God. En hier... Salomo zag niet meer uit naar die gemeenschap met de Heer. Hoe gauw is dat al gegaan? Dat gaat zo subtiel, gaat dat. Zo subtiel, zo weggetrokken worden, beetje bij beetje. Zelfs door zijn wijsheid dwaas geworden. Als we denken dat Hooglied komt eerst, dus ook even in de beschrijving van zijn leven, Hooglied komt eerst, dan dat spreekt van die geweldige diepte van die liefde. Dan Spreuken, de wijsheid, en dan Prediker, onder de zon. Hij zag geen voordelig dingetje meer in onder de zon. Ja? Hij was echt helemaal de weg kwijt daar. Ja. Hier zie je dat ook zo. En volhardde niet de Heere te volgen, gelijk zijn vader David. Toen bouwde Salomon hoogte voor kamers. Het vervoersel der Moabieten. Op de berg die voor Jeruzalem is, en voor Molig het vervoersel der kinderen Ammons. Nou, zo deed hij voor al zijn vreemde vrouwen, die haar goden rookte en offerde. Daarom vertoonde zich de Heere tegen Salomon, omdat hij zijn hart geneigd had van de Heere, de God Israëls, die hem tweemaal verschenen was. En hem van deze zaak gebood had, dat hij andere goden niet zou nawandelen, doch hij hield niet wat de Heere geboden had. Hoe duidelijk dat dat allemaal naar voren komt, hè? Hoe dat hier beschreven staat, hè? Het is zo mooi dat alles wat we in ons leven nodig hebben in relatie tot de Heer Jezus, dat is allemaal beschreven. En er is niks dat je zegt, dat is er niet. Het is allemaal beschreven wat we in hem hebben. En die rijkdom is oneindig groot. En ik vind het wel zo mooi, de vorige keer hebben we er wat uitgebreider over bezig geweest, over de beminde. Hè? Nou, als je toch zijn beminde bent, dan dat betekent toch wat. Dat heeft toch een betekenis voor iemand. Hè? De beminde van de Heer. En helaas ook zijn liefde. Hij heeft me overwonnen door zijn liefde. Hè? En zo is hij nog steeds bezig. Het is niet dat hij me overwonnen heeft in die liefde, maar zo is hij nog steeds bezig. Hij gaat door. Het is niet een kwestie waar hij zegt, nou heb ik je gewonnen, nu ga ik mijn naam eronder gaan. Nee, die liefde die is en blijft persoonlijk. En die omringt je. Het is niet een kwestie van, oké, ik geef dat aan je. Nee, die omringt je. En hoe kun je dat het beste zien? Dat kun je het beste zien als u weet dat ik ben in hem geplaatst. In die positie in Christus. Dan is die liefde altijd om me heen. En wat ook zo mooi is, dan heb ik daar direct gemeenschap met hem. En je hebt gemeenschap met degenen die ook in hem zijn en diezelfde liefde ervaren. En diezelfde gemeenschap met hem hebben. En daar heb je dan ook gemeenschap mee. Zie, het gaat dus allemaal erom, ben ik in Christus. En heb ik gemeenschap met de Heer Jezus Christus. Nou, dit is iets dat hier gemist wordt. Die hem tweemaal verschenen was. En hem deze zaak geboden had. Dat hij andere goden niet zou nawandelen. Doch hij hield niet wat de Heer geboden had. Ja, er komt in ons leven wel dat we iets gedaan hebben wat de Heer niet behaagt. Maar dan kan dat zijn dat de Heer ons als het ware even heeft laten wandelen waar we niet moeten wandelen om iets te leren. Dat is iets heel anders. Dat is iets heel anders, dat gebeurt ook. Want het is niet te zeggen hoe gauw we gaan zeggen, kijk eens, ik wandel zo. En dan stap ik niet meer mis. En zo gauw als we zoiets denken, dan moet je er maar op rekenen dat er een beproevingje daar ligt te wachten. En daar zit een gaatje onder en dan stap je ineens in een gat en dan val je op je neus. Dus dat is ongeveer een beproeving zoals we die proeven. Hij hield niet wat de Heere geboden had. Daarom, nu komen we tot het punt, daarom zeiden de Heere tot Salomo, terwijl dit bij u geschied is, dat gij niet hebt gehouden mijn verbond en mijn inzettingen die ik u geboden heb, ik zal gewisselijk dit koninkrijk van u scheuren en datzelfde uw knecht geven. Hij had veel knechten, had veel dienstknechten. En nu ging hij het aan zijn knecht geven. Dat is een hele vernedering is dat eigenlijk, hè. Veronderstel dat ineens wordt je alles weggenomen. En dat wordt gegeven aan de knecht die je hebt. Zo. Maar nu zie je toch hier tegelijkertijd dat genade Gods oneindig groot. Want als je verder leest, en dat is altijd hetgeen wat we doen. In uw dagen, nochtans zal ik dat niet doen, om uw vaders wil, Davids wil. Zo, zelfs hier kon hij God danken dat David zijn vader was. Want daarom gebeurde het niet in zijn tijd. Hiskia had dat ook, hè. Die had alles laten zien. En toen komt Jezaja en zegt, wat heb je laten zien? En hij zegt, ik heb alles laten zien. Hij zegt, dan zal ook alles weggenomen worden. Maar niet in jouw tijd. Oh, dank God, zegt Hiskia, nu al niet in mijn tijd. We zijn toch allemaal wel een beetje zo, hè. Er zit toch wel een beetje zelfzucht in, hè. Dat kun je toch wel zeggen, hè. Als het maar niet in mijn tijd is. Ik ben blij dat we niet met in de grote verdrukking terechtkomen. Dat is in ieder geval niet mijn tijd. Maar er zullen wel veel in zijn die er wel in komen. Dan zijn wij niet meer daar. Nee, dan zijn wij vertrokken met de opname. En dan zien we eruit. We zien er dan uit om bij de Heer Jezus te zijn. Maar nu hebben wij nog wel die tijd waarin we een getuige mogen zijn. Nou, we gaan er ook even naar kijken natuurlijk. Doch ik zal het gehele koninkrijk niet afscheuren. Eén stam zal ik uw zoon geven. Om mijn knecht Davids wil. En om Jeruzalems wil dat ik verkoren heb. Zo geeft hij dat even aan. Wat is nu de les hier voor ons van in aangaande Salomo? Dus wat leren we van deze man? Je kunt dus nog zo wijs zijn, nog zo rijk zijn, nog zo groot zijn, op allerlei manieren. Ik las vandaag nog daar die koningin van Sheba, die kwam kijken bij hem. En die zegt, die stelde de moeilijkste vragen aan hem. En het was allemaal letterlijk geopenbaard. En heel bijzonder, ze kwam met een heel groot heer, kwam ze er aan en zo, allemaal vragen. Ik weet niet hoe lang dat ze bij hem gezeten heeft, dat is ons niet bekend. Maar wel dat ze alles aan hem vroeg en hij antwoordde alles. Nou, dat is toch wel heel bijzonder, hè. Dus het was niet dat hij direct ook zijn wijsheid kwijt was. Ook dat nog niet eens. Alhoewel, we kunnen wel zien in de laatste jaren van zijn leven, aan de hand van prediken, dat je zegt, nu was je toch wel de weg kwijt. Misschien niet als een wijsheid. In zijn schrijven kan je nog wel de punten zien die er zijn. Hè? Als je door prediker heen leest, dan zijn er zeker de punten van wijsheid. Maar dan is het aardse wijsheid. Aardse wijsheid. Dus dan is er niet veel meer dat je daar nog mee kunt doen, hè, met die aardse wijsheid. Zo, we gaan nu wat verder wijsheid op zien te nemen. En dan kijken we even naar het begin van de Bijbel. Want ergens, dat betekent dus het eerste hoofdstuk van de Bijbel. Het eerste boek, het eerste hoofdstuk. En dan daar gaan we zien wat Gods bedoeling met de mens is. En mag ik u vragen voor uw eigen goed om eigenlijk op geregelde basis die eerste vier hoofdstukken van Genesis te lezen. Dat is iedere keer weer zo openbarend. Het laat zo zien, eerstelijks wie God is en daarna wie de mens is. En de meer je dat leest, de meer dat je onder de indruk komt van wie God is. Ik denk niet dat je onder de indruk komt van wie de mens is. Dan zou we heel wat moeten lezen op heel andere plaatsen, maar ik denk niet dat zo zou helpen. Maar in ieder geval, we gaan hier lezen, we gaan maar bij vers 1 beginnen, dan hebben we het gelijk het begin. In de beginnen schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig en duisternis was op de afgrond. En de geest Gods zweefde, broeder, op de wateren. En God zeide, daar zij licht. Nou, het licht. De eenvoud. De eenvoud. Van Gods woord. Psalm 33 spreekt dat ook uit. Hè? Hij spreekt en het is er, hij gebiedt en het staat er. Geweldig, die schepping. Hè? Die schepping is zo mooi dat hoe God alles geschapen heeft. En, je kunt met de natuur gaan, maar dan kun je alleen maar een zondige natuur. Of je zou kunnen zeggen een natuur zien die door de zonde gebroken is. Ja? Wij zien geen natuur die nog is zoals de schepping van God was. Ja? En ik denk dat we iets moois gaan zien dan dat. Maar op dit moment zien we alleen maar bomen die afsterven, gras dat doodgaat en ga ze maar door. Ik bedoel dat helemaal niet negatief, want ik hou van de natuur zoals we het nu kunnen zien. Maar hoeveel mooier moet het dan geweest zijn toen God het geschapen heeft? Als je ziet hoe mooi het nu kan zijn, hoeveel mooier moet het dan geweest zijn toen God het geschapen heeft? Dan zie je wat die mens verloren heeft. Mag ik het anders uitdrukken? Wat die mens verknoeid heeft. Of wat die mens weggegooid heeft. Nou is er één moeilijk punt erin. Die mens is nog geen stap beter geworden. En hier zit een punt. En dat is bij het vierde vers. God zag het licht dat het goed was. Ik heb het boven gezet vanzelf, want God had het gedaan. Aan het einde van dit hoofdstuk zegt hij, en alles was zeer goed. Ja, vanzelf. God heeft het gedaan. Dat is het zeer goed. Daar hoef je helemaal geen vraagtekens bij te zetten. Misschien uitroeptekens, maar geen vraagtekens. En dan staat er iets anders. En dat is best iets heel aparts. Het tweede dat God maakte. Was scheiding. Scheiding tussen licht en duisternis. Scheiding. Hebben jullie een scheiding wel eens gezien? Hele bijzondere scheiding is dat. Die scheiding tussen licht en duisternis. Wij, de mens die heeft, mijn lieve moeder die zei dat vroeger wel eens, zit graag een beetje te schemeren. Ik denk dat de mens graag in de schemer leeft. Zij bedoelen dat natuurlijk wel een beetje anders. Maar tegelijkertijd, even in het geestelijke, dan denk ik dat de mens graag in het schemeren leeft. Dat heeft ook een reden. Laat ons even kijken naar Johannes, het derde hoofdstuk. Eenvoudig hoofdstuk. Johannes, derde hoofdstuk. En dat is natuurlijk heel eenvoudig, want dat kennen we van de spraak die heer Jezus met Nicodemus heeft. Hè, die tot bij hem kwam s'nachts. En dat is wel heel mooi, want dan zegt hij dat heel bekende vers. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven of niet verloren gaan, maar het eeuwige leven hebben. Heel bijzonder is dat, hè. God heeft zijn zoon voor u gegeven. Net of dat er niemand anders op deze wereld was, heeft God zijn zoon voor u persoonlijk gegeven. Dat is altijd weer eventjes heel belangrijk dat je dat zo ziet. Niet dat hij voor de hele collectieve zaak gekomen is, maar dat hij voor u persoonlijk gekomen is. Hij heeft de dood namelijk gesmaakt voor u persoonlijk. Hebreeën 2 vers 9. Zo goed dat we dat even herinneren. Nou, dan gaan we verder lezen. En er staat, want God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou. Nee, dat was niet de bedoeling. Maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. Die hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar die niet gelooft, is alreeds veroordeeld, terwijl hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren zoon van God. En hier krijgen we dus nu dat verdere antwoord. En dit is het oordeel dat het licht in de wereld gekomen is. En de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Nou, dat is toch niet te vatten? Wij zijn toch allemaal zo blij met die lange dagen, noemen we ze. Dagen zijn nog steeds 24 uur, maar goed, we hebben langer licht. Hè? Wat is het nou? Vind het nou fijn als s winters om 8:30 's morgens is het tenslotte bijna licht. En om 4:30 is het bijna donker. Nou, dat is kort dag, zeggen we dan. En nu begint de dagen te lengen, zoals we dat noemen. En ja, nu is het toch 's morgens om 6:00 begint het toch wel licht te worden. En het is niet nog volledig licht, maar ja, om 6:30 kun je toch hier bij de lezen zo bij het raam. En dan 's avonds, nou het is nu al 9:00 geweest en het is nog niet donker. Het zijn mooie lange dagen. Wat staat er hier? Dit is het oordeel dat het licht in de wereld gekomen is. En de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Dat is toch eigenlijk voor ons wel tegenstrijdig, zeker? Het is niet tegenstrijdig in het geestelijke, maar toch wel in het aardse, als het ware. Want we hebben toch graag langer licht. Of misschien ook wel niet. We zijn natuurlijk best aparte mensen. Aparte mensen. Heb je het langer, liever donker of licht? Veronderstel, dit is helemaal een veronderstelling, dus u hoeft niet weg te lopen. U kunt gewoon rustig blijven zitten. Maar veronderstel dat er komt een hele grote lichtstraal. Helemaal die omstraalt u. En die laat alles zien wat er in uw hartje is. Niet wat uw hartje begeert, misschien dat ook wel. En die laat alles zien. Wat zou je dan doen? Nou, ik denk dat ik wat. Waar kan ik achter kruipen? Want ik wil toch liever niet dat iedereen gaat zien wat er allemaal in mijn hart leeft. Wat leeft er in het hart? Nou, dan zou je in Marcus moeten gaan kijken in het 7e hoofdstukje. Dat wil je niet weten vanavond. Ja? Wat er in het hart leeft. Het is niet eens dat ik zeg, ja, maar ik voel dat het er leeft. Nee, maar er is iets anders. God die zegt, er is iets. Er is iets. En wanneer God de zaak gaat belichten, dan komt er iets heel anders uit. Als wanneer ik dat zelf belicht. Mijn lichtje is toch aardig goed. En dan, kijk, nou, het gaat toch aardig goed, hè? En dan komt God er met zijn licht aan. En dan laat hij nog eens een paar dingen gebeuren. En dan ga je eigenlijk nog eens een beetje opwinden. Maar dat zit er nog niet in. En veronderstel dat licht komt zo naar je toe. En, oh, even wachten. Wat gebeurt er allemaal voor dingen in je leven? Ergert u zich wel eens? Nee, nooit. Niet zo vaak meer. Eens in de week nou. Eens in de maand. Kijk, eens aan. Het gaat wel beter. Maar veronderstel, ik zou het niet te hard roepen, want misschien zegt God, dat zullen we even beproeven, zien wat er nog zit. Zie dus, wanneer God met zijn licht komt, dan wordt het heel anders. Kunt u nog even terugdenken aan de dag, misschien zelfs wel het uur, dat de Heer Jezus bij u binnenkwam. Het licht. Denk nog even aan die oude baas daar in Zeeland. En die vertelde ik dat hij moest wederom geboren worden. Woonde tegenover de kerk. Zegt hij, ik heb toen altijd. En ik probeerde van alles uit te leggen, maar het ging niet echt erin. Ik zeg, weet u dat de Heer Jezus is het licht ter wereld? Ja, dat weet ik. Ik zeg, wilt u vragen of dat hij binnenkomt? Dan kan hij de zaak verlichten. En deze oude zeeuw, die ging zitten. Hij zegt, dat doe ik. En die zat er God te vragen of dat hij binnenkwam en of dat hij de licht laat zien. Nou, ik zou je vertellen, ik dacht niet dat hij op zou komen binnen. Mooi was dat om dat te horen. Ik weet niet hoeveel lichten hij er nou gehad om, want ik heb hem natuurlijk niet vaak meer gezien. Maar ja, hij heeft nog wel geregeld naar me geschreven, want hij woonde toen in camera. En het licht, wat dat kan doen. De Heer Jezus is het licht. Hij komt bij u binnen, u zegt de Heer Jezus woont in mijn hart. En laat zijn licht maar eens schijnen. Heer, laat me nou eens zien wat er nog in de weg zit in mijn leven. Want ik wil niet dat de Salomo aan mijn einde komen. Wel net als David. Niet omdat ik geen zonde heb. Maar dat mijn hart nog steeds naar u uitgaat. Dat mijn hart met u leeft. Dat mijn hart iedere dag naar u uitziet. Dat het hart vervuld is met licht. Want wat is vrijheid? Vrijheid is wandelen in het licht. In de duisternis heb je geen vrijheid. Want dan kun je overal overvallen. Maar in het licht heb je vrijheid. En de Heer Jezus zegt, als de Zoon je vrij maakt, dan ben je waarlijk vrij. Dan wandel je in het licht. Ik wandel in het licht met Jezus en duisteren nou ligt achter mij. Achter mij. Het duisteren dat achter mij. Zie? Nou, ik heb het licht voor me. Nou ga ik het licht volgen. De Heer is mijn herder. Dan ga ik achter die herder aan. Dat is het licht. Dat is het leven. Dat is de weg. Dat is de waarheid. Kun je meer hebben? Nee, dat is hetgeen dat we hebben. Vol van genade en waarheid. Nou, dat is toch geweldig dat je dat allemaal krijgt. Is dat niet beter dan al die andere dingen van al die andere afgoden? Is er iets in een afgod dat ook maar iets toevoegt aan je leven? Er is niets in een afgod. Nou, we lezen hier nog iets verder. En dus dit is het oordeel dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Oh, nou staat er ook nog achter hoe dat komt. Want hun werken waren boos. Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. Ziet u het verband? Ziet u wat Salomo deed? Hij was dus met iets anders bezig dan met de Heer. En daar, hey, er is een scheiding die plaatsvindt. God die heeft dat dus gezegd. Het tweede dat hij maakte was scheiding tussen licht en duisternis. En die scheiding is reëel. Misschien kunnen u en ik dat buiten zo niet zien. Maar voor God is die scheiding heel scherp. En die scheiding in ons leven tussen licht en duisternis is heel scherp. En want het ene is van de duisternis en het andere is van het licht. En hier komt dat zo naar voren. En ieder die kwaad doet, haat het licht en komt op het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. Maar die de waarheid doet, komt op het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn. Zie. Nou, dat is het werk van het licht. Maar laten we eventjes nog naar een ander stukje gaan. En dat is in 2 Korinthe, daar geeft hij een leiding voor ons. 2 Korinthe in het 6e hoofdstuk. 2 Korinthe 6. Ik lees daar in vers 14. En het is interessant hoe die daarmee begint. De spraak die hij gebruikt met andere woorden. En die zegt hij, trek niet een ander juk aan. Dat doet me direct denken aan die ossen die een juk hadden. En die trokken. Een ploeg, een reg, of wat dat nog maar zijn. Maar die Israëlieten, als je dat leest in Deuteronomium, die werden eraan herinnerd, je moet niet je boomgaard zaaien, je wijngaard zaaien met verschillende zaden, maar met één zaad. Dus die liepen naar de wijngaard toe en ze werden eraan herinnerd, hé, de Heere volgen, in het licht wandelen. Ze werden er ook nog aan herinnerd, want ze moesten niet ploegen met een os en een ezel samen. Nee, dus daar heb je het juk. Want dat jukt het pas niet. En de ezel die wordt geacht als de vijand zijn dienstknecht en de os als de dienstknecht van God. En dus die twee kun je niet samen laten ploegen. Hè? En ze werden nog op een andere manier herinnerd. Als ze 's morgens het bed uitstapten, wat is het eerste dat je doet als je het bed uitstapt? Nou, daar kan er alle antwoorden op komen, dus ik zal het eerst maar geven. Dan krijgen we geen moeilijkheden daarmee. Dan, een van de eerste dingen die ik doe, of liever gezegd het eerste ding, is mijn gang kleden. Dan werden ze dan aan herinnerd dat ze geen kleren moesten hebben die van wol en linnen gemaakt waren samen door elkaar. Zie? Je ziet dus, op alle manieren werd aangegeven als een scheiding. Een scheiding tussen licht en duisternis. Dit is van de Heer en dat is niet van de Heer. Betekent op zichzelf niet altijd dat de dingen die dat linnen verkeerd was. Nee, het betekent niet dat de ezel helemaal niet gebruikt werd. Nee, het betekende dat we zien de liefde van de Heer en dat we naar hem willen luisteren en dat willen volgen. Nou, dan krijg je dus hier begint dat, trek niet een ander juk aan met de ongelovigen. Want wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid? En hier krijgen we dat weer. En wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis? Wat voor gemeenschap? Er is helemaal geen gemeenschap. Want er is een scheiding tussen licht en duisternis. Dat heeft God gemaakt. De tweede dat hij maakte. Eerst licht en toen een scheiding. En dus je ziet, wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis? Er is geen gemeenschap. En wat samenstemming heeft Christus met Belial? Ja, helemaal niet natuurlijk. Of wat deel heeft de gelovige met de ongelovige? Hier krijg je natuurlijk iets heel scherps, hè? Of wat samenvoeging heeft de tempel gods met de afgoden? Nou, daar heb je, daar komt Salomo ook weer naar voren, hè? Want die had wel de tempel, maar had ook afgoden. En die kunnen niet samen gaan. Want gij zijt de tempel van de levende God. Gelijkerwijs God gezegd heeft, ik zal in hen wonen. Ik zal onder hen wandelen. Ik zal hun God zijn en ze zullen mij een volk zijn. Nou, dat is van de Heer. Daarom, hier krijg je dus een definitieve beslissing, daarom gaat uit het midden van hen en scheidt u af, zegt de Heer. En raak niet aan hetgeen onrein is en ik zal u niet aannemen. Heb je het ook wel eens moeilijk met af te scheiden? Of zou ik zeggen afscheid nemen? Want afscheiden betekent afscheid nemen. Hebt u wel eens echt afscheid genomen? Nou, dat kan. Soms zeggen mensen wel eens, ja, iemand is gestorven, ik heb nog afscheid genomen. Ik kan niet herinneren dat ik dat wel eens gedaan heb. Want een van tweeën, als ik denk aan mijn vader of mijn moeder, dan zeg ik, tot straks, er is geen afscheid. Huh? En zo zijn er anderen, ja, die zie ik misschien niet meer, maar dan is er nog geen afscheid. Afscheid nemen we niet, er is al scheiding. En als je met de Heer Jezus wandelt, dan is er al scheiding. Want licht en duisternis kunnen niet samengaan. Want God die heeft daar een scheiding gemaakt. Wanneer wij dat dus wel proberen, zitten we in grote moeilijkheden. En maken we moeilijkheden, zelfs vaak voor anderen. Want die dingen kunnen niet samengaan. Dat is niet een kwestie van, ik zal het even mooi samen doen. Nee, ja, breng ze maar binnen. Ik heb zelfs gehoord van mensen die zeiden, ja, die hadden een zoon of een dochter. En zegt, laat die maar, die ging dan met een ongelovige, want dan kunnen ze die tot bekering brengen. Oh, maar dan ben je wel helemaal verkeerd bezig. Dat kan gebeuren, dat zeg ik niet. Ik zeg niet dat het niet een keer kan gebeuren, dat gebeurt, dat is niet aan mij. Maar het gaat er allemaal over. Hoe is mijn houding hier? Is die recht of niet? Licht en duisternis, daar zit een scheiding tussen. En we hebben dat verschillende keren gezien. Ik zal nooit vergeten, dit is jaren geleden. Was er een jonge dame, misschien heb ik het wel eens verteld, maar. Er was een jonge dame die had een Bijbelstudie. En die had een verkering met een jonge man. Zo, als dat gebeurt in het leven. En ze zegt tegen mij: wat vindt u ervan? Ja, dat maakt natuurlijk helemaal niks uit wat ik ervan vind. Maar ik zeg: de jonge man is niet bekeerd, kent de Heer niet. Jawel. Ik zeg, dat gaat nooit werken. Waarom niet? Je zit in twee aparte werelden. Het ene contact dat je hebt is vleeselijk. Voor de rest is het vreselijk. Dus dat gaat niet werken. Inderdaad, de jonge vrouw die zegt tegen die jonge man, ja, dit gaat over, jij kent mijn Jezus niet. Weet je wat er gebeurde? De volgende keer kwam hij weer en kwam er weer. Dat liet dus zien hoe hij haar lief had. Hij had er dus helemaal niet lief. Er is niks gebeurd verder, dat is allemaal, wij zouden zeggen, goed afgelopen. Maar ik laat het alleen maar even zien hoe die dingen gebeuren. Licht en duisternis gaat niet samen. Er is een scheiding tussen en of dat erkend wordt of niet. En of het herkend wordt of niet, er is niets dat ik eraan kan doen. Maar ik weet wel dat het zo is. Want God die heeft het gezegd. Dat is het tweede ding dat hij maakte in de schepping. De scheiding tussen licht en duisternis. Dat is, boom, deur dicht. Hier, ik heb wel eens gehoord dat hier, als er daar mensen zijn die hier komen praten, dan doen ze de deuren dicht. En dan moeten ze hier spelen en daar kunnen ze praten. Nou, deuren dicht, er is scheiding hier. Nou, het is maar eventjes een voorbeeld, maar tegelijkertijd, we zijn toch allemaal wel van begrip dat scheiding, en iets anders erbij, scheiding is best heel definitief natuurlijk. Hè? Scheiding is best wel definitief. Dus die scheiding tussen licht en duisternis, die was er 6000 jaar geleden, heeft God die gemaakt. En er is niets dat de mens daarvan af kan doen of er aan toe kan doen, want God die heeft het gemaakt. Maar die mens die heeft er altijd aan zitten sleutelen. Als er één plaats is waar we zien dat het niet werkte, wie had God meer gegeven dan Salomo? Salomo die had wijsheid, liefde, alles ontvangen, rijkdom, noem maar op. Was dat het antwoord? Nee. Nee. Dan ging toch in de duisternis. En toen komt hij erachter. Ja. Dat licht is gescheiden van de duisternis. Alles wat ik gedaan heb, dat heeft daar niks mee te maken. Nee, want ik zit in de duisternis. Nou. En dan moet ik kijken wat het, hoe dit hoofdstuk eindigt. En ik zal u tot een vader zijn. Vers 17, sorry. Daarom gaat uit het midden van hem en scheidt u af, zegt de Heer. Raak niet aan hetgeen onrein is. En ik zal u weer aannemen. En ik zal u tot een vader zijn en gij zult mij tot zonen en dochter zijn, zegt de Heer, de Almachtige. Ik denk dat dat wel duidelijk is. Dan terug eventjes naar Salomo. Er waren vijf volkeren die erbij kwamen. Hè? Dus er waren vrouwen vandaan kwamen. Die 700 en die 300. En, nou, zijn die allemaal ineens gekomen? Nee, die kwamen één voor één. Zie je het? Één voor één, hop op. En dan wordt het maar duisterder. Hè? Dat komt niet in één keer. Nee. Het is geleidelijk. Is het u opgevallen? Veronderstel dat nu wordt het al wat moeilijker, maar dat een half uurtje geleden het licht uitgegaan was. Dat gebeurt wel eens. Dan zit je zo voor een minuut of vijf, misschien 10, en dan sta je verbaasd en dan zeg je: ik kan alweer lezen. Wat gebeurt er? Je bent eraan gewend geraakt. Aangewend geraakt. Er is iets in ons leven waar we aan gewend raken. En als er iets is waar we makkelijk aan gewend raken, is aan het duisteren. Aan het duisteren. Dat er geen licht is. En dan raak je zo makkelijk aan gewend, hè. En dan kom je ineens na een poosje en zeg je, ik heb heel dit al zitten lezen. Ja. En je nou bijvoorbeeld, is een heel verschil. Als je 's morgens je gaat zitten lezen, en het is nog, zeg maar, ongeveer zo donker, dan misschien een klein beetje, en dan ga je zitten lezen, dan moet je licht hebben. En dan is het een poosje, oh ja, dat licht kan wel uit. Als je dat s'avonds hebt, dan kun je nog een hele tijd doorlezen, want dan ga je het duisteren in. Zie? Is jij wel eens opgevallen? Nee, dat valt niet op, want daar houden we geen rekening mee. We houden er geen rekening mee dat God scheiding gemaakt heeft tussen licht en duisternis. Laten we eens nog eventjes één tekst verder gaan. Dat is in het 5e hoofdstuk van Efeze. Efeze hoofdstuk 5. Het zou mooi zijn om het hele hoofdstuk te lezen, maar we gaan, ik hoop dat u dat voor uzelf doet. Maar ik ga lezen bij vers 7. Zo zij dan hun medegenoten niet, dus dat wijst op het vorige, dus dat mag u gaan lezen als u thuis komt. Want gij waart destijds, eertijds, duisternis. Maar nu zijt gij licht in de Heere. Wandelt als kinderen des lichts. Want de vrucht van de geest is in alle goedigheid en rechtvaardigheid en waarheid. Beproevende wat de Heere wel behaaglijk zijn. En heb geen gemeenschap met de onvruchtbare werken de duisternis. Maar bestraft ze ook veeleer. Heb geen gemeenschap met de onvruchtbare werken. De duisternis. Apart dat onvruchtbare. Hè? Apart dat dat is. Hoe komt dat? Wel, zie, God die heeft scheiding gemaakt. Die heeft scheiding gemaakt tussen licht en duisternis. En dus, hetgeen dat in de duisternis is, dat is onvruchtbaar. Onvruchtbaar geworden. Hè? Maar bestraft ze ook verleer. Want hetgeen heimelijk van hen geschiet. Heimelijk is ook weer zo'n woord, hè? Heimelijk. Is schandelijk ook te zeggen. Maar al deze dingen van het licht moet dit zien hier zo. Bestraft zijnde. Het licht bestraft. Het licht straalt daar naar binnen toe, in dat hart. En dan zegt, hey, Ko, wat zit daar? Ken je dat? Val wel mee. Het is lang niet zo erg als hij denkt. Oh. Wij proberen altijd iets. Doe dit ook wel eens iets goed praten. Noemen we dat. Iets goed praten. Hè? Geliefde, de ouder hij wordt, de minder dat je goed moet praten. Maar we hebben wel de neiging om het meer te doen. Dat is niet de bedoeling. Maar de ouder dat we worden, de makkelijker is het om, als je jong bent, sterk, dan ben je gauw een beetje, Nee, want je wordt ouder. En wat dan gaan we iets goed praten. Nou, hier staat, want hetgeen heimelijk van hem geschiet, is schandelijk ook te zeggen. Maar al deze dingen van het licht bestraft zijnde, worden openbaar. Want al wat openbaar maakt, is licht. Nu gaan we nog één vers bijlezen. Dat best heel mooi is natuurlijk. Ook wel indrukwekkend, hè? Daarom, hoort je te horen, daarom zegt hij, ontwaakt gij die slaapt. Duisternis. En staat op uit de doden. Duisternis heeft de doden. Hè? Want Christus zal over u lichten. Dat is mooi. Dat is iets heel anders. Dat is een rijkdom. Dat is een heerlijkheid. Daar zien we naar uit. Geen een amen eruit. Christus zal over u lichten. Dat, geliefde, is het ware leven. Christus zal over u lichten. Niet net als Salomo. Nee. Nee, laat ons leren. Al deze dingen zijn gegeven voor ons om te leren. Vader, we kunnen alleen maar danken dat u ons wilt onderwijzen door uw woord, door de Heer Jezus, door uw geest. Dat gij ons zo wil laten zien, Heere, de rijkdom van uw genade. Het bijzondere dat we met u mogen wandelen in het licht van uw woord. En Heere, dat gij zo aan het begin al gegeven hebt, dat er een scheiding is tussen licht en duisternis. Heere, dat wij van degene zijn die in die duisternis geboren zijn. Heere, dat we naar het licht toe mogen komen. Dat we nu ook in het licht mogen wandelen. Dat we bevrijd mogen zijn van de duisternis. Dat we ook verder daar niet mee bezig hoeven te zijn. Dat in alles de Heer Jezus de eerste is. Dat we zo naar hem mogen opzien. Het licht. Maar hij heeft ook gezegd, gij zijt het licht ter wereld. Heere, we danken u voor het bijzondere dat we mogen doen. Wanneer we in hem zijn. Dat we met hem mogen leven. Vader, we danken u voor die geweldige rijkdom om in hem geplaatst te zijn. Die positie hier die onwankelbaar is, onaantastbaar. Uw Vader, wat een voorrecht. En dat we spoedig de Heer Jezus mogen zien in al zijn heerlijkheid, in al zijn licht. En dat we nu met hem in dat licht mogen wandelen. Wil gij zo dan een ieder vervullen met al de volheid van dat licht, van dat leven, van die waarheid. Van die genade, van die verzorging door een herder, een goede herder, een grote herder, een opperherder, de overste leidsman, de voleinder van het geloof. We zeggen u dank voor hem die we mogen volgen. In Jezus' naam. Amen. Amen.